Voordat je de moederschoot verliet, had ik je al aan mij gewijd, je een profeet voor alle volken gemaakt. Ik riep, nee, Heer, mijn God, ik kan het woord niet voeren, ik ben te jong. Maar de Heer antwoordde, zeg niet, ik ben te jong. Richt je tot iedereen naar wie ik je zend en zeg alles wat ik je opdraag. Wees voor niemand bang, want ik zal je terzijde staan en je redden, spreekt de Heer. En de Heer strekte zijn hand uit, raakte mijn mond aan en zei tegen mij, hiermee leg ik mijn woorden in je mond. Nu op deze dag heeft ik je gezag over alle koninkrijken en volken, om ze uit te rukken en te verwoesten, om ze te vernietigen en af te breken, op te bouwen en te planten. Tot daar het lezen van Gods woord. Boek Jeremia is niet alleen uniek in lengte, het is niet alleen het langste boek van de Bijbel, met het meest aantal woorden erin. Het is ook uniek van inhoud. Ik weet niet of je dat wist, maar de inhoud van het boek verschilt merkelijk ten aanzien van de inhoud van alle andere profetische boeken van het Oude Testament. Nu, het boek Jeremia is een profetisch boek en heeft ook wel dezelfde profetische karakteristieken als die andere profetische boeken van het Oude Testament. Maar wat er zo uniek is aan het boek Jeremia zijn de dialogen die erin staan tussen God en zijn dienaar. Nergens in de Bijbel vind je zoveel rechtstreekse dialogen tussen God en een mens dan in het boek Jeremia. Nu, als je spreekt over dialogen, moet je waarschijnlijk wat denken aan het boek Job. Dat staat vol met dialogen. Maar dat zijn dialogen tussen mensen, tussen de vrienden van Job. God spreekt maar aan het einde van het boek van Job. Maar hier in het boek Jeremia spreekt God voortdurend tot zijn dienaar. Vooral in de eerste 40 hoofdstukken. En dat is wel heel opmerkelijk. Daarom verschilt het boek Jeremia ook zo van die andere profetische boeken. Nog een opmerkelijk verschil is dat je opmerkt in het boek Jeremia dat hij het ook zeer moeilijk heeft, Jeremia, met de manier waarop de God omgaat met zijn volk. Jeremia heeft het al moeilijk mee. En hij steekt dat ook niet onder stoelen of banken, dat hij het er moeilijk mee heeft. Natuurlijk weet Jeremia natuurlijk wel dat God rechtvaardig is in al zijn doen en zijn laten, vooral met zijn volk. Jeremia weet dat wel, maar hij heeft daar moeite mee om dat te aanvaarden. En dat maakt Jeremia bij momenten heel somber, wat uiteraard ook wel verstaanbaar is dat hij somber is, want het waren geen gemakkelijke tijden in de dagen van Jeremia. Vooral iemand die God van harte wil dienen, dat waren geen gemakkelijke tijden in die dagen. Ik wil je even meenemen naar hoofdstuk 20 en ik wil je gewoon een keer meenemen naar de wereld waarin Jeremia leeft. Zijn gemoedstoestand op een gegeven moment is depressief. In bepaalde passages zie je dat Jeremia er volledig emotioneel door zit en mentaal volledig aan de grond zit. Je zit hier in een zware depressie. In hoofdstuk 20, vers 14. Je moet een keer luisteren naar wat hij zegt. 20 vers 14. Vervloekt is de dag waarop ik geboren ben. De dag waarop mijn moeder mij gebaard geeft, laat die dag niet gezegend zijn. Vervloekt is de man die mijn vader de boodschap bracht. U hebt een kind gekregen, een jongetje, en hem zeer blij gemaakt. Ja, laat die boodschapper zijn als de steen die de Heer ondersteboven heeft gekeerd, terwijl het hem niet berouwde, zegt hij. Laat die man in de morgen hulpgeroep horen, geschreeuw in het middaguur, omdat hij mij niet deed sterven in de moederschoot. Dan was mijn moeder mijn graf geworden. Dat zijn de woorden van Jeremia. En als Jeremia hier zegt dat hij wenste in de moederschoot te sterven, dat hij nooit in de wereld was gekomen, dan meent hij dat van harte. Dus Jeremia steekt zijn gevoelens niet onder stoelen of banken. Hij mag een beetje zeggen dat hij veel weggeeft van Petrus, Jeremia. Petrus die ook zijn hart op zijn tong heeft. Jeremia zegt gewoon onmiddellijk wat er hier op zijn hart ligt. Hij kent wel zulke mensen. Aan hun lichaamshouding en hun gezichtsuitdrukking weet je onmiddellijk wat er gaande is in hen. Wel, Jeremia, dat was zo iemand. Dat is zo iemand. Hij is een open boek. En is bij momenten brutaal eerlijk tegenover God. Hij verbergt geen enkele emotionele reactie, nog voor God en nog voor ons, de lezers. Laten we eens een keer naar hoofdstuk 4 gaan. is hier op dat moment zo gefrustreerd en hij verbergt dat niet voor ons. Hè. Moet ik je lezen in hoofdstuk 4, wat dat hij hier zegt is een grote frustratie. De dingen die hij hier zegt zijn behoorlijk misplaatst en onwaardig tegenover God. Hoofdstuk 4, vers 10. Acheren, zegt hij, voorwaar, u hebt dit volk en Jeruzalem ten eerste bedrogen. En had ik in hoofdstuk 15. En vers 18b. Je moet een keer luisteren wat dat Jeremia hier opnieuw zegt tegen God. Nog zoiets onwaardigs. Hoofdstuk 15, vers 18b. Hij zijt mij waarlijk als een uitdrogende beek, water waarop geen staat valt te maken. Dus God is de bron van levend water. En wat zegt Jeremia hier? Jeremia beschuldigt God van het feit dat hij slechts een uitdrogende beek zou zijn. Kan je dat voorstellen? In de Statenvertaling staat dat vers hier nog wat sterker. Moet ik je luisteren wat er in de Statenvertaling staat. Daar insinueert Jeremia zelfs dat God leugenachtig is. Zoud gij mij handselijk zijn als een leugenachtige, zegt Jeremia, als wateren die niet bestendig zijn? Dat zijn toch wel zware beschuldigingen aan het adres van God. En wat er zo merkwaardig is, ik heb het al gezegd, Jeremia doet geen enkele moeite om deze onwaardige uitspraken over God voor de lezer te verbergen. Ze staan hier voor ons, Jan en Alleman, opgeschreven. Welke christen zou dat durven neerpennen in zijn autobiografie? Want Jeremia is ook voor een deel autobiografie. Welke christen zou dat kunnen doen? Wel, ik geloof dat dit ook zo door Gods geest werd geleid. Ik geloof dat het boek Jeremia, of dat Jeremia ons mee wil nemen, in alle eerlijkheid, in zijn heftige persoonlijke geestelijke strijd. Hij wil ons meenemen daarin. Hij zegt wat er op zijn hart ligt en je proeft het. En vooral leer ik u wel meenemen in de wereld van Jeremia en in zijn emotionele reacties en zijn toestand, moet je eerst de achtergrond kennen, anders ga je dat niet begrijpen. Want het was geen gemakkelijke tijd in de tijd van Jeremia. De reden waarom hij zo worstelde met zichzelf en met God, komt vooral door zijn moeilijke omstandigheden. En daarom moeten we nog eens die eerste drie versen lezen, want dat is de achtergrondschets waarin Jeremia zijn bediening heeft. De eerste drie versen van het boek wil ik nog eens lezen. Jeremia hoofdstuk 1, vanaf vers 1 tot en met vers 3. Hier volgen de woorden van Jeremia, de zoon van Hilkia. En kijk goed naar de namen van de koningen. Afkomstig uit het priestergeslacht uit Anatot in het gebied van Benjamin. De Heer richtte zich tot hem in het 13e jaar dat koning Josia, de zoon van Amon, over Juda regeerde. Dat is de eerste koning. Ook sprak God tot Jeremia tijdens de regering van koning Joachim, de tweede koning. Troonopvolger dus, de zoon van Josia. En in de jaren daarna, tot het einde van het 11e regeringsjaar was Zedekia, de derde en de laatste koning van Juda, zoon van Josia. En in de 5e maand natuurlijk van dat jaar werd Jeruzalem in ballingschap weggevoerd. Dat is dus de achtergrond. Dus vers 2 lezen we vooral dat in welke tijd en wanneer Jeremia geroepen werd. En dat staat in het 13e jaar van koning Josia. Ik weet niet als jullie een beetje vertrouwd zijn met de koningen. In die tijd. Je moet weten dat Jeremia hier een bediening heeft onder het bewind. Oh, dat zijn bediening, dat hij hier een bediening heeft tijdens het bewind van drie koningen. Dus er zijn drie koningen hier opgesomd in deze lijst: Josia, Joachim en Zedekia. Deze drie koningen hebben samen 53 jaar geregeerd. En tijdens die 53 jaar had Jeremia zijn bediening. En we lezen dat hij in het 13e jaar van koning Josia geroepen werd. Nu, ik weet niet als je iets kent over koning Josia. Als ik die naam vernoemd, welke gedachten komen er dan bij jullie op? Goede gedachten of slechte gedachten, koning Josia? Mag ik dat vragen? Wel, de meesten kennen hem toch als een goede koning. Het was de laatste goede koning van Juda. De laatste goede koning. En Jeremia wordt hier in het 13e jaar van deze laatste goede koning geroepen. Josia regeerde in totaal 31 jaar. voor degene die details wil. Maar het bijzondere is dat Jeremia hier waarschijnlijk wel zeer goed bevriend was met deze jonge koning. Of toch tenminste veel respect had voor hem. Want in 2 Kronieken 35 lezen we zelf dat Jeremia een klaaglied had geschreven voor deze koning Josia. En we weten dat Jeremia ongeveer dezelfde leeftijd geeft als deze koning Josia. We hebben gelezen dus in vers 2 dat Jeremia in het 13e jaar van Josia's koningschap geroepen werd tot profeet. In het 13e jaar. Ik weet niet als je weet hoe oud koning Josia op dat moment was. Maar koning Josia, inderdaad, koning Josia werd koning over Juda toen hij amper 8 jaar was. Een jongetje van 8 jaar die op de troon komt. Dus hier is in 13e regeringsjaar, is hij nog maar 21 jaar. Op dat moment werd Jeremia geroepen, op het moment dat Josia 21 jaar is. En aangezien dat Jeremia zegt in vers 6b, dat hij nog te jong is om de Heer te dienen, dan kan je daaruit afleiden dat ook Jeremia rond de 20 moest zijn. Dus je zit dan met een koning van 21 jaar en een jonge profeet Jeremia van 20 jaar. We zitten hier dus met twee zeer jonge mensen. En ik mag toch wel zeggen dat dat deze twee mensen nog naïef zijn en onervaren. Deze twee jonge mannen, mag dat toch zeggen? Ze weten nog niks van het leven, laat het me zo zeggen. Maar toch gebruikt God hen om zijn gedachten aan het volk bekend te maken. Is dat niet mooi? Dat is toch een bemoediging voor ons. Dat wil zeggen dat je niet eerst de schrift moet doorgronden, of dat je eerst geestelijk volwassen moet zijn, of dat je eerst veel ervaring moet opdoen om aan het werk te gaan in Gods koninkrijk. Dat zijn gewoon twee onervaren bleutjes die hier beginnen. Je kan al geroepen worden, Jeremia wordt hier geroepen op zeer jonge leeftijd. Nu iets meer over koning Josia. Zoals ik al gezegd heb, het is een goede koning. En ik wil toch een keer met jullie naar 2 Kronieken 34 gaan. 2 Chronicles 34. 2 Kronieken 34. Iets meer over koning Josia. Ik moet iets vertellen over Josia, zodanig dat je de atmosfeer een beetje proeft van de tijd waarin Jeremia leeft. Koning Josia was de laatste goede koning van Juda. En dat is wel heel opmerkelijk, want het feit dat hij een goede koning is, is al een wonder op zich, wist je dat? Want zijn grootvader, Manasse, en zijn vader Amon, ja, dat waren niet echt rolmodellen. Hè? Ze gaven als vader niet echt het goede voorbeeld aan hun kinderen. Koning Manasse, hè, zijn grootvader, en koning Amon staan in de schrift bekend als zeer slechte koningen. Zeker niet geschikt om kinderen in de weg van de Heer op te voeden. Maar toch is Josua het kind van Amon. En desondanks het slechte voorbeeld van vader Amon en grootvader Manasse, komt Josua toch tot inkeer. En dat op zeer jonge leeftijd. Kijk maar een keer, 2 Kronieken 34. Vanaf vers 3, dan lezen we, in het 8e jaar van zijn regering, hij is er nu 16 jaar hier, in het 8e jaar van zijn regering, toen hij nog een jonge man was, richtte hij zich naar de God van zijn voorvader David. Zie je dat? Dus in het 8e jaar van zijn regering begint Josia God te zoeken. Je is 16 jaar en je begint God te zoeken. En in vers 1, voor degenen die het wel weten, in vers 1 lezen dat hij koning wordt op 8-jarige leeftijd. Ja? Dus hij richt hier zich nu op zijn 16e met heel zijn hart naar God. Maar dat wil niks zeggen, want het zag er niet goed uit voor deze jonge, 16-jarige, onervaren koning. Want hij had het koninklijke nalatenschap geërfd van zijn goddeloze grootvader Manasse en zijn vader Amon, dus het zag er niet goed uit. En die mannen, die koningen, Manasse en Amon, ze hadden een serieus potje van gemaakt. Ze hadden één grote mesthoop nagelaten voor zoon Josia, 16 jaar. Zuidelijke Rijk, Juda, en wat er nog overbleef van het Noordelijke Rijk, was in compleet geestelijk verval. Dankzij grootvader Manasse en vader Amon. En op het moment dat de 8-jarige Josia op zijn troon komt te zitten, op dat moment stond zijn rijk vol heidense altaren. Met de daarbij behorende priesters natuurlijk. Het land stond vol met Asherah-palen en afgodsbeelden. En daarin moet jonge koning Josua gaan regeren. Maar zoals we gelezen hebben, op zijn 16e keert zij zich tot zijn heer. En 4 jaar later, op zijn 20e, gaat deze jonge, onervaren koning al zijn moed samenvatten. En wat doet hij? Hij begint een grote nationale opkuis. Lees maar een keer in vers 3b. Hoofdstuk 34, vers 3b. En in het 12e jaar, dus van zijn regering, op zijn 20e dus, in het 12e jaar begon hij Juda en Jeruzalem te ontdoen van de offerplaatsen, de Asherah-palen en de gesneden gehouden beelden. Je ziet dus 20 jaar. Hij zag er persoonlijk op toe, dus hij steekt zelfs een handje toe, dat de altaren van de Baals omver werden gehaald. Hij haalde ook de wierookaltaren die daar bovenop stonden neer, sloeg de Asherah-palen en de godenbeelden aan stukken en verpulverde ze. Het stof strooide hij uit over de graven van degenen die er offers aan hadden gebracht. En de botten van de priesters verbrandde hij op hun altaren. Zo reinigde hij Juda en Jeruzalem. Dus, je is 20 jaar en je zet hier al het volk aan om alle afgoden uit hun midden weg te doen en God ernstig te zoeken. Maar nogmaals, als je een beetje vertrouwd bent met 2 koningen, dan zal je zien dat dat allemaal niet veel heeft voortgebracht. Het heeft niet veel geholpen, deze hervorming, deze nationale hervorming van Jozua. Want voor velen was het gewoon meeloperij, uiterlijk vertoon. Omdat de koning het deed, deden ze het ook, maar hun hart zat er niet in. Onmiddellijk na de dood van koning Jozua zie je dat het niet lang duurt voordat het volk opnieuw vervalt in afgoderij. En al die afgodische gebruiken en rituelen weer had opnemen. Dus dat is de tijdsgeest, broers en zussen, waarin Jeremia nu een bediening heeft. Jozua, de goede koning, is dood en Jeremia staat er alleen voor. En op dat moment is Jeremia hier ongeveer 35 jaar. Ik wil terug naar Jeremia, hoofdstuk 1. Dat is zo'n beetje de atmosfeer. Ik wil nog even iets zeggen nu, ook over de volgende koning. Want hij noemt niet alleen Jozia, hij noemt ook nog Joachim en Sedekia. Joachim, dat was ook geen gewoon. Ik weet niet of jullie hem een beetje kennen, maar dat was nog zo'n slecht voorbeeld. Ik wist niet of jullie dat wisten, maar Joachim, op een gegeven moment komt er iemand naar hem toe, een hofschrijver Safan, en hij leest uit een boekrol, het woord van God. De wet van Mozes, hij leest dat voor. En koning Joachim vond er niets beter op dan gewoon hem dat te laten voorlezen. En telkens als hij een stuk voorgelezen had, gaat Joachim met een knippersmes naar hem toe en snijdt 3 of 4 kolommen van die boekrol en smijt ze doodleuk in het vuur. Dat was koning Joachim. En die man regeerde 11 jaar. Dus dat belooft ook niet veel goeds. En als laatste koning, koning Zedekia, hij luisterde wel naar Jeremia en hij volgde en hij zocht wel zijn raad, maar hij deed er niets mee. Met alle gevolgen van dien. In vers 3c lezen we dan dat God inderdaad zijn volk in ballingschap zendt. Dus tot daar een korte achtergrond, een schets waarin Jeremia zijn bediening heeft. Dus het is geen gemakkelijke bediening en geen gemakkelijke tijd waarin Jeremia hier tot God, tot profeet geroepen wordt. Dus dan komen we bij de persoon Jeremia, zoals ik al gezegd heb. En dan lezen we vanaf vers 1 dat hij afkomstig is uit een priestergeslacht. Hij was van jongs af aan dus, in vers 1, grootgebracht met de schrift door zijn vader. Onze vader was priester. En Jeremia zou opgeleid worden tot priester om Gods volk dus op de hoogte te brengen van wat er staat in de wet van Mozes. Dus Jeremia moest het volk onderrichten daarin. Maar dan lezen we in vers 5b dat God hem niet roept om zijn volk te leren, maar om het te waarschuwen. God roept Jeremia niet tot priester, maar tot profeet. Hij komt dan nog tegen in de schrift. Weet je, wie er ook tot... een priester die tot profeet geroepen werd. Ken je nog zo iemand uit het Oude Testament? Alsjeblieft. Samuel. Was dat de priester? Komt toch niet uit priestergeslacht, Samuel? Samuel was toch de zoon van Hanna? Komt toch niet uit de priestergeslacht? Iemand? Een tijdsgenoot van Jeremia? Inderdaad, Ezechiël. Ezechiël was een priester. Kwam uit het priestergeslacht voort, maar God roept hem tot profeet. En wat dacht ze van Johannes de Doper? Was ook priester. Kwam ook voort uit het priestergeslacht. Zijn vader Zacharias was priester. En Johannes de Doper zou hem opvolgen als priester. Maar God roept hem niet tot priester. Hij roept hem tot profeet. Zo ook dus Jeremia. Hij werd profeet. En dan lezen we in vers 4 het volgende. God richt zich nu tot Jeremia en hij zegt... Vers 5, voordat ik je vormde, zegt God, in de moederschoot had ik je al uitgekozen. Voordat je de moederschoot verliet, had ik je al aan mij gewijd. Je een profeet voor alle volken gemaakt. Nu, ik wil toch even duidelijk maken dat Jeremia hier niet als profeet geboren werd. Je werd wel uitgekozen voordat, voordat hij geboren werd en hij werd wel aan God gewijd. Voordat hij gevormd werd in de moederschoot. Maar hij kreeg maar op 20-jarige leeftijd het profetenambt. Dus op het moment dat hij hier geroepen wordt, is hij helemaal nog geen profeet. Het is niet zo, je kan dat misschien denken omdat je dat leest in vers 5, maar het is niet zo dat Jeremia hier van nature een profeet is. Dat is niet zo, dat op een of andere manier in zijn genen zit. Dat is niet zo. Want als God Jeremia roept, dan wil hij passen. Nee, Jeremia wist heel goed van zichzelf dat hij niet geschikt was voor het ambt van profeet. En hij zag dat totaal niet zitten. Hij wilde priester zijn en geen profeet. Dus op het moment van zijn roeping heeft hij nog het lef, nog de moed, om Gods wil voor zijn leven te aanvaarden. Jeremia was misschien wel naïef en onervaren, maar hij was zeker geen dwaas, want hij wist al wat er gebeurt met Gods profeet. De profeten staan ervoor gekend dat ze heel lang leven beschoren zijn. Hun leven is over het algemeen kort, heftig en pijnlijk. Dus het is verstaanbaar dat je leest in vers 6 dat Jeremia zegt, ach Heere God, zie, ik kan niet spreken, ik ben te jong. Ik denk niet dat hij dat zegt en dat hij dat meent. Ik denk dat dat een uitvlucht is. Het is wel zo dat Jeremia hier nog een groentje is en dat hij bang is om het woord te voeren. Dat is wel zo. Je leest dat ook uit die eerste hoofdstukken. In die eerste hoofdstukken lees je in de vroege jaren van zijn bediening dat hij overkomt eerder als een jongeman, een schuchtere, naïeve jongeman. Maar desondanks wat hij denkt over zichzelf, dus desondanks Jeremia zijn eigen gevoelens en gedachten, wat zegt God? Dat hij het ambt wel aan kan, zegt hij. Lees maar een keer in vers 7, maar de Heer antwoordde, zeg niet, ik ben te jong. Richt je tot iedereen naar wie ik je zend en zeg alles wat ik je opdraagt. En dat hier, dat moet waarschijnlijk voor Jeremia een grote verrassing geweest zijn, dat God dat zegt tegen hem. Jeremia weet dat hij nog een onervaren snotneus is, en dat hij nog een melkbaard heeft, hij weet dat. En dat hij nog het lef heeft, nog de kwaliteiten, nog de capaciteit om voor God een profeet te zijn, hij weet dat. Maar God heeft hier blijkbaar een volledig anders perspectief dan Jeremia zelf. God kijkt hier helemaal anders naar Jeremia dan dat Jeremia kijkt naar hemzelf. En dat, broers en zussen, daar moeten ook wij overtuigd van zijn. Beseffen we dat in feite wel, dat God helemaal anders kijkt naar ons. Wij kijken altijd naar onszelf, naar onze eigen angsten en twijfels, maar God kijkt helemaal anders naar ons. Onze geschiktheid en onze bekwaamheid om God te dienen, dat hangt niet af van wat we zelf denken over ons. Wist je dat, broers en zussen? Het is niet op basis van wat Jeremia denkt over zichzelf, dat hij geroepen wordt door God. Nee. En Paulus wist dat ook maar al te goed. Dat God hem niet geroepen had, omwille van zijn lange, uitgebreide cv. Want Paulus had een serieuze cv, maar Paulus wist heel goed dat God hem niet geroepen had op basis van zijn cv. Ik wil met jullie een keer naar 2 Korintiërs gaan. Hij zegt dat daar heel duidelijk. Paulus was volkomen bewust van zijn eigen onbekwaamheid. Luister maar eens wat hij zegt over zijn bediening en over de vrucht van zijn bediening. In 2 Korintiërs hoofdstuk 3, vers 5 en 6. Hij zegt dit: niet dat wij vanuit onszelf zo bekwaam zijn dat we dit als ons eigen werk kunnen beschouwen. Onze bekwaamheid danken we aan God. En vers 6, hij heeft ons geschikt gemaakt om het nieuwe verbond te dienen. Zie dat, broers en zussen. Het is dus God die ons geschikt maakt gaandeweg. Het is God die ons bekwaam maakt gaandeweg. Dus het is niet te danken aan onszelf, maar er wordt wel iets verwacht van ons. Wat er verwacht wordt van ons is bereidwilligheid. En daar wil ik even bij stilstaan, bereidwilligheid. God vraagt dat van ons. Als die gewilligheid van ons er is, dan kan ook God jou beschikt, jou bekwaam en geschikt maken, wat dat je ook denkt van jezelf. God kan jou geschikt en bekwaam maken wat je denkt van jezelf, als die bereidwilligheid er is. En dan zal God zelf wel zorgen dat je onderweg, gaandeweg, toegerust wordt voor de taak die voor je ligt. Zo was het ook met Jeremia. Het is God die Jeremia onderweg, tijdens zijn bediening, transformeerde van een schuchtere bangerik naar een ijzeren pilaar. Dat is trouwens de titel van mijn preek. Van argeloze naïveling tot ijzeren pilaar. Het is God die hem zo gemaakt heeft. Waarom? Omdat hij bereid was. God zag het al voordat Jeremia nog gevormd werd in de moederschoot. God zag het voordien al. Omdat Jeremia bereid was. Maar Jeremia zag dat natuurlijk niet. God heeft een ander perspectief dan wij hebben. Hij weet wat dat hij van ons kan maken, broers en zussen. Vanaf het moment dat jij wederom geboren bent, ben je een nieuwe schepping geworden, hè? Wist je dat? En als je hem ook verder toelaat om jou te leiden en te boetseren, en als je bereid bent en die weg gaat die God jou wijst, dan zijn jouw mogelijkheden onbeperkt. Wat jij denkt dat je kan verwezenlijken in het koninkrijk van God, broers en zussen, dat ligt mijlenver verwijderd van wat dat God denkt wat dat jij kan bereiken in het koninkrijk van God. Wat jij beslist over jezelf, of wat jij denkt over jezelf, dat komt totaal niet overeen wat dat God denkt over jou en wat dat God beslist over jou. Zie maar eens wat dat God van Jeremia zegt. Ik wil teruggaan naar het boek Jeremia, naar hoofdstuk 1. Je moet een keer luisteren wat dat God zegt van Jeremia. Op dat moment is hij hier nog maar 20, 21 jaar. En je moet een keer luisteren. Je hebt nu gezien wat dat Jeremia denkt van zichzelf, maar moet ik je luisteren wat dat God zegt van Jeremia. Vers 18. Want zie, ik stel u heden, niet ben 10 jaar of ben 5 jaar, ik stel u heden aan tot een versterkte stad, tot een ijzeren pilaar en een koperen muur. Tegen heel het land, zegt hij. Tegen de koningen van Juda, meervoud. Tegen zijn vorsten, meervoud. Tegen zijn priesters, meervoud, en tegen de hele bevolking van het land. Dus God ziet Jeremia hier niet als een schuchtere, onervaren, naïveling. Hij ziet hem hier als een ijzeren pilaar. Is dat niet mooi? En God gaat identiek hetzelfde doen met ons. Als je leest vanaf het begin van het boek Jeremia, kan je zien dat Jeremia zeer naïef is. Hij heeft zijn geestelijke sprieten zijn nog maar zo groot. Want normaal, je moet een keer gaan naar hoofdstuk 14. Ga ik je gewoon 3 voorbeeldjes geven. Hoe dat Jeremia nog in zijn onervaren en jonge toestand, in feite een beetje, ja, zeg maar, onwetend is, een beetje dwaas is in feite. Je moet een keer gaan naar hoofdstuk 14 en lezen wat er al staat in vers 14. Jeremia had zelf niet eens de geestelijke sprieten om ware profeten van valse profeten te onderscheiden. Er waren profeten in Jeruzalem die goed nieuws verkondigden. De profeten in Jeruzalem zeiden dat het volk niet in ballingschap zou gaan. Dat was net voor de ballingschap. En die valse profeten zijn alsmaar het volk zou niet in ballingschap gaan. En Jeremia geloofde hen. Hij was al geroepen en hij geloofde hen. Het is God zelf die zegt in vers 14, die profeten verkondigen leugens, zegt God tegen Jeremia. Ik heb hen niet gezonden. Dus als God dat niet gezegd had tegen Jeremia, kon hij dat niet weten. Zie je dat? Zijn geestelijke sprieten zijn nog zeer klein. Dat is aan het begin van zijn bediening. Ik kon nog niet eens valse profetie onderscheiden van ware profetie. Een tweede voorbeeldje, hoofdstuk 12, twee hoofdstukken terug. Lees je dat Jeremia er gewoon zelfs niet eens bewust van was dat zijn familie het slechte met hem voor had. Zijn eigen familie. Ook hier moest God zijn ogen weer al open doen en zegt hij het volgende in hoofdstuk 12, vers 6. Ook je broers en zusters, je hele familie, zullen je laten vallen. Ook zij zullen je naschreeuwen, vertrouw hen niet, zegt God, al zijn ze nog zo vriendelijk. Zie je zijn lichtgelovigheid? Er was nog veel werk aan Jeremia. Nog veel werk. Dan gaan we maar een keer naar hoofdstuk 11. Daar zegt Jeremia in feite over zichzelf dat hij argeloos geweest is en dat hij een dwaas geweest is. Lees maar een keer. Hij wist zelf niet eens, in hoofdstuk 11, dat zijn eigen buren, zijn dorpsgenoten en zijn priestervrienden, dat ze hem wilden ombrengen. Hoofdstuk 11, vers 18. Daar zegt hij zelf, de Heer onthulde mij een plan waar ik geen weet van had. Hij liet mij zien wat de mannen uit Anatot in de zin hadden. Daarvoor was ik zo argeloos als een lam dat naar de slagbank werd geleid. Ik wist niet dat ze tegen mij dit plan hadden gesmeed. Zie je de naïviteit en de onschuld van Jeremia? Dus hij is kinderlijk naïef en zeer onervaren. Hij moest nog veel leren onderweg tijdens zijn bediening. En dat is mijn punt voor vandaag, broers en zussen. Als zij zo volharden, dan zou God met hem weggaan. Dan zou God hem tot die ijzeren pilaar kunnen maken. Maar hij moest volharden. En dat is zo'n beetje de neiging ook van ons, broers en zussen. We moeten daar eerlijk in zijn. Alle van ons, als het een beetje moeilijk begint te worden, hebben de neiging om het op te geven. En God waarschuwt zijn profeet ook. Hij zegt het ook. Doe voort, geef het niet op. Laat maar eens lezen in hoofdstuk 12. Hij zegt in vers 5 het volgende. God wil hiermee in dienst houden. En hij zegt, als het je al zwaar valt snelle lopers bij te houden, kun je het dan tegen paarden opnemen, zegt God tegen Jeremia. Dus wat wil dat zeggen? Als Jeremia het al zo moeilijk heeft met doodgewone mensen, als doodgewone mensen Jeremia al zo moedeloos maken, ja, wat zal Jeremia dan doen als hij het moet opnemen tegen priesters en valse profeten en koningen? Dus God waarschuwt hem hier. En God gaat verder in vers 5 en hij zegt, Jeremia, je struikelt al op vlakke land. Wat kan je dan beginnen in het struikgewas bij de Jordaan? Zie je, broers, dus Jeremia zou wel een versterkte stad en een ijzeren pilaar en een koperen muur worden, maar hij moest wel volharden. En de Heere probeert hem daar ook in verder te brengen. God zou zo zijn doel met hem bereiken als hij zou volharden. En is dat niet precies wat Jacobus ook zegt tegen ons? Jacobus, die schrijft naar de christenen, als hij het geeft over de beproeving van ons geloof, moet ik je luisteren wat hij zegt in hoofdstuk 1, vers 4, maar die volharding moet volkomen doorwerken, zodat gij volkomen en onberispelijk zijt en in niets tekort schiet. Hoor je dat, broers en zussen? Dus die volharding moet doorwerken. Je mag niet opgeven onderweg. Groeien in geloof en geestelijk volwassen worden, dat moet van twee kanten komen. Dat kan niet alleen van God komen. Het moet van twee kanten komen. En alle van ons inderdaad zitten met angsten, en tekortkomingen, en twijfels. Maar als je eerlijk bent tegenover jezelf en tegenover God, dan zal God ook jou boetseren en bouwen, zoals Jeremia, en jou actief laten meewerken in zijn koninkrijk. Maar dat vraagt iets van ons. Dat vraagt zelfovergave. Dat vraagt zelfkritiek, zelfanalyse. Je moet bereid zijn om jezelf in Gods spiegel te plaatsen. En het is dat dat zo pijnlijk is, broers en zussen. Als je eerlijk bent tegenover God en je aanvaardt wie je zelf bent, laat ons maar een keer naar 1, Jacobus 1 gaan en dan lezen vanaf vers 22. Jacobus beschrijft die overgave hier. Die zelfanalyse en die zelfkritiek. Jacobus beschrijft dat. Hij toont dat aan ons en hij zegt, kijk, dat is het wat je moet doen om jezelf beter te leren kennen. Laat het ons een keer lezen. Jacobus hoofdstuk 1, vers 22 tot 25. Vergis u niet, zegt hij, alleen horen is niet genoeg. U moet, wat u gehoord hebt, er ook iets mee doen. Want wie de boodschap hoort, maar er niets mee doet, is net als iemand die het gezicht, waarmee hij is geboren, in de spiegel bekijkt. Hij ziet zichzelf, maar zodra hij wegloopt, is hij vergeten hoe hij eruit zag. En vers 25, maar wie zich verdiept in de volmaakte wet en dat blijft doen, niet als iemand die hoort en vergeet, maar als iemand die ernaar handelt, hem valt geluk ten deel, juist om wat hij doet. Hoor je dat, broers en zussen? Dat is het principe die God gebruikt om ons geestelijk volwassen te maken. Jezelf eerlijk bekijken in de spiegel. Je fouten aanvaarden, je tekortkomingen aanvaarden. En vooral Gods woord op je laten inwerken. Heb je het gelezen in vers 25? Het begint met je te verdiepen in Gods wet. En daarmee wil ik afsluiten. Laat ons teruggaan naar Jeremia 1. Zonder dat er een wil is in ons leven, een sterk verlangen in ons leven, om ons te verdiepen in Gods woord, broers en zussen, dan moet je er niet aan beginnen. Hè? Als dat er al niet is, je verdiepen in Gods woord, dan moet je er niet aan beginnen. Lees maar een keer in hoofdstuk 1, vers 9, en Jeremia. Komt altijd op hetzelfde neer, hè? En de Heer strekte zijn hand uit, raakte mijn mond aan, en zei tegen mij, hiermee leg ik mijn woorden in jouw mond. Zie je dat? Dus het is de bedoeling, broers en zussen, dat we ons gaan verdiepen in Gods woord, en vooral dat we onder de indruk komen van Gods woord. Want op een gegeven moment in hoofdstuk 15 moet ik luisteren wat dat Jeremia zegt over Gods woord. Telkens als ik uw woorden hoorde, nam ik ze als voedsel tot mij. Uw woorden gaven mij een diepe vreugde, zegt hij. Kunnen we dat nog zeggen, broers en zussen, van onszelf? Ja, ik weet wel dat we bij onze wedergeboorte honger hadden naar Gods woord. Hey, zoals de moedermelk, je bent wederom geboren en je eet dat op. En dat we een diepe vreugde hadden in Gods woord. Wat mag ik je vragen, broers en zussen, nu een jaartje ouder bent geworden, nemen we Gods woord nog altijd als voedsel tot ons? En hebben we er nog altijd een diepe vreugde in? Dat is toch een goede vraag, na al die jaren. Ik wil afsluiten met een heel mooi voorbeeldje uit de natuur. We waren vorige keer aan het kijken naar National Geographic. Mijn vrouw was daar naartoe aan het kijken en ik zag daar iets. Ik zeg, ik ga dat meenemen in mijn preek. Iemand heeft ooit eens gezegd, hoe hongeriger de christen, hoe feller zijn lichtje gaat schijnen. En ik geloof dat dat veel waarheid is. Moet ik je luisteren. Kennen jullie de titiwai? Ik denk dat er niemand weet wat dat een titiwai is. Als je naar Nieuw-Zeeland gaat, dan ga je er gegarandeerd in tegenkomen als je in een grot wandelt of in een mijn wandelt. Een glimworm. En de glimworm die weeft plakkerige draden zo van het plafond naar beneden. En hij hangt zo aan dat uiteinde van dat plakkerige draadje En hij zwaait met zijn staart. En wat er zo opmerkelijk is aan dat glimwormtje, is dat er in zijn staart licht zit. Dus als het donker is in die grot, zie je daar allemaal lichtjes. Het is dat pikdonker, maar je ziet daar allemaal lichtjes. En waarom gebruiken ze die lichtjes? Om de insecten aan te trekken. Vliegende insecten. Dus wat er zo bijzonder is aan die diertjes, is dat de lichtintensiteit afhangt van hoe hongerig ze zijn. Dus hoe meer honger ze hebben, hoe feller hun lichtje schijnt. Zie je dat? En ik zeg, nou, tja, ik ga dat gebruiken in mijn preek. Hoe feller het lichtje schijnt, hoe meer insecten erop afkomen. Hoe hongeriger hij is, hoe feller het lichtje schijnt. En ik denk, broers en zussen, dat je dat mag doortrekken naar ons. Ik denk dat hoe hongeriger je bent als christen, hoe feller jouw lichtje zal schijnen. Hoe groter onze honger naar Gods woord, hoe feller ook ons licht zal schijnen. Want daarmee begon ons leven toch, broers en zussen. God heeft ons toch op die sporen gezet en in ons een diepe honger gegeven naar Gods woord. Waarom heeft hij dat gedaan? Maar omdat we zouden opgroeien en opschieten, vlug. Maar het gevaar dreigt dat dan na een aantal jaren dat die honger vermindert en dat dat lichtje zo in ons vermindert. Dat ons verlangen naar Gods woord en onze diepe vreugde in Gods woord, dat dat zo een beetje weg hebt. Hoe hongerig zijn we nog? Naar 10, 20, 30 jaar. Zijn wij nog titiwijs voor God? Mag ik het zo zeggen? Zijn wij nog titiwijs voor God? Laat ons dat meenemen deze week. Tot daar.